voorafgaand aan het volgende lied. Ik werk in de jeugdhulpverlening en we hadden afgelopen week een training over kindermishandeling en huiselijk geweld. En daar hadden we een hele dag, van 9 tot 5. En het is natuurlijk een heel heftig thema. Dus het heeft ook heel veel impact gehad, eigenlijk meer dan ik dacht van tevoren. En als je dan, je weet het allemaal wel, maar als je dan de feiten hoort en hoort hoe ontzettend veel dat voorkomt. Ja, dat is ongelooflijk. 119.000 kinderen per jaar, dat is nog het topje van wat we weten. Maar niet alleen kinderen, maar ook volwassenen die in situaties zitten van waar geweld is, waar vernedering is, verwaarlozing. En ja, wat ik al zei, dat had best wel impact op mij. Je kan het wel weten, maar als je dan zo'n hele dag bij stilstaat, dan is het best wel gigantisch. En ja, er zijn natuurlijk zoveel mensen en misschien zijn er hier ook mensen die zich niet waardevol voelen. Niet gewaardeerd, niet geliefd. Die gekwetst zijn, misschien ook wel in hun jeugd of nu nog steeds. Op je werk, mensen die het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Nou, noem maar op. Maar wat dat voor impact heeft, dat soort gevoelens, dat je er niet bij hoort, dat je er niet mag zijn. Op jou als mens en op je leven. Dat is gigantisch. Als wij natuurlijk vanuit de ogen van God daarnaar proberen te kijken, dan kijkt God echt wel heel anders naar ons. En ik heb er zijn heel veel bijbelteksten die daarover gaan. En ik heb er een aantal opgeschreven. En God zegt bijvoorbeeld tegen ons: je bent prachtig gemaakt naar mijn evenbeeld. Nou, hoe mooi ben je dan? Ja, als je daarover nadenkt. Mijn plan voor jouw toekomst is altijd hoopvol geweest. Je bent in staat om met mijn kracht alle dingen te doen. Ook zegt hij tegen ons: ik hou van jou met een eeuwig durende liefde. Je bent mijn kostbaarste bezit. En het is niet mijn bedoeling om even een rijtje op te noemen, maar ik probeer het ook echt in je hart te laten vallen. Hij zegt tegen ons: ik sta aan jouw kant en niet tegenover jou. Er kunnen nog zoveel mensen tegen je zijn, maar God staat wel altijd aan onze kant. Mensen kunnen ook denken van: ik doe te veel zonde, bijvoorbeeld. Maar God zegt tegen ons: ik kijk niet meer naar jouw zonde. Jezus stierf daarvoor, zodat we weer samen kunnen zijn. Hij zegt in Johannes: je bent mijn vriend. Een vriend van God. Denk je al gauw van: ik? Maar hij zegt het wel. In mij ben je volkomen. Je bent perfect. Geweldig. Prachtig zoals je bent. Je bent voor altijd vrij van veroordeling. Hoe vaak veroordelen we onszelf niet? Of anderen doen dat, of we doen het zelf wel. Maar hij zegt: je bent vrij van veroordeling. Niets kan jou scheiden van mijn liefde. En mijn verlangen is om jou te overladen met die liefde. Als je mij met je hele hart zoekt, zal je mij vinden.
dat waren mooie woorden, Ilse, die je voorlas. Over hoe God over ons denkt. Over wie God is. En hoe hij naar de toekomst kijkt. Vond je het mooi? Dat raakte me. God is een goede God. Die voor ons is. Niet tegenover ons staat. En dat is geweldig. De titel van de preek is In de bergen door de dalen. We hebben het gezongen. Voor ons gezin, voor Marine, voor mij en maar ook voor de andere kinderen was het een bijzondere week. Sommigen van jullie zullen misschien iets van gehoord hebben. Maar onze oudste dochter is getrouwd. Afgelopen vrijdag. En als je het over mijlpalen hebt, dat is een mijlpaal. Het was voor ons de eerste keer dat we dat mochten meemaken. Dat een van onze kinderen trouwt. En we zijn erg blij en erg dankbaar om dat te mogen meemaken. Ik had een fotootje meegenomen van ze. Oh ja, daar heb je ze. Een prachtige dochter. Hoe dat zo kan, weet ik niet precies. Het komt vooral van haar moederskant. Een lieve schoonzoon. En twee mensen die van elkaar houden en die het zien zitten met elkaar. En die de hele dag met een grote glimlach op hun gezicht hebben rondgelopen. We spraken Maaike gisteren eventjes en die zei, ik heb gewoon pijn in mijn kaken. Want ik had een glimlach die niet van mijn gezicht afging. En we hadden er ook een beetje last van die glimlach. Je wordt blij als je ziet hoe mensen van elkaar houden en hoe ze vol vertrouwen de toekomst ingaan, samen met God. Het was een prachtige dag. En sommigen van jullie waren erbij en we hebben dat mee mogen vieren. En dat was fijn. En op hetzelfde moment zijn wij ook als gezin in afwachting van een chemokuur die Marina moet ondergaan. Dat begint aanstaande donderdag. En dat is een heel ander gevoel, roept dat op. Dat is iets waar Marina als een berg tegenop ziet en wij met haar. En alle onplezierigheid die daarbij hoort. Daar krijgen we mee te maken de komende maanden van ons leven. En ook dat is het leven. En Marine en ik spraken met elkaar en we spraken erover dat vreugde die we natuurlijk beleefd hebben afgelopen vrijdag en die nog steeds aanwezig is. Maar dat vreugde bijna nooit als enige gevoel aanwezig is. Er is ook altijd wel iets van zorg of verdriet wat je bij je draagt. Ik hoop dat ik over kan brengen wat ik bedoel. Het leven is zelden alleen maar heel vrolijk en blij, of alleen maar heel verdrietig en donker. Vaak zijn beide gevoelens of beide situaties gelijktijdig aanwezig, lijkt het wel. Begrijp je wat ik bedoel? Het zijn geen compartimenten waarin we leven. En er is altijd wel iets waar je je zorgen over kunt maken. Sommige mensen kunnen ongelooflijk goed zorgen maken. Over je kinderen, over je ouders, over de toekomst, over je pensioen, over je baan. Over pensioen maken we ons in Jefta nooit zorgen. Daar hebben we lans voor. Eén man in Jefta maakt zich zorgen over al onze pensioenen. Ja. Maar gevoelens, vreugde, verdriet, ze zijn vaak gelijktijdig aanwezig. Het kan ook soms zomaar omslaan. Afgelopen zaterdag zat ik op de tribune bij NAC. En de stemming was uitgelaten. Ger was erbij. En Ger had goede zin. Ik heb er foto's van. De stemming was uitgelaten en vrolijk en blij. En in 2 minuten tijd sloeg de stemming om in chagrijnig en teleurgesteld. In 1 klap. 20.000 mensen sloegen om in hun stemming. En dat is apart. We hebben te maken met wisselende stemmingen en wisselende gevoelens in ons leven. En wisselende situaties ook in ons leven. Het leven is onzeker. Onvoorspelbaar. Je kunt de dingen niet plannen. Vroeger dacht ik dat, dat je het leven kon plannen. Dat ik mijn carrière kon plannen. Ik had ook allerlei plannen die daarbij hoorden. Maar ondertussen weet ik dat het leven van toeval aan elkaar hangt. Kijk naar degene met wie je misschien het leven mag delen. Hoe toevallig is het niet dat je elkaar ontmoet hebt? De meeste van ons kunnen zo'n verhaal vertellen van toeval tussen aanhalingstekens. Het had ook anders kunnen lopen. Als je niet toevallig in die stad was gaan studeren, dan had je je partner misschien nooit ontmoet. Klopt het? Het is toevallig tussen aanhalingstekens. Het leven is maar beperkt maakbaar en planbaar. Er is onzekerheid in het leven. Rampspoed kan je overkomen. Ziekte, daar vraag je over het algemeen niet om. Maar ineens blijkt het aanwezig te zijn. We hebben te maken met onzekerheid. Hoe gaan we ermee om? We hebben het Pasen gevierd, Palmpasen. Ik moest denken aan het leven van de Heer Jezus. En eigenlijk ook in het leven van de Heer Jezus waren uitersten aanwezig. En waren tegenstellingen aanwezig. Op Palmzondag werd hij toegejuicht door duizenden mensen toen hij Jeruzalem binnenreed. We hebben het gevierd ook op deze plaats. En Goede Vrijdag is het moment waarop hij aan het kruis gaat. Maar waarin hij ook alleen gelaten wordt door diezelfde mensen. Hele tegengestelde situaties. Heel in een kort tijdsbestek, heel dicht bij elkaar. Jezus weet wat wij ook meemaken. Het leven is vol van emoties, vreugde, verdriet, angst en woede. Dat zijn de belangrijkste, maar er zijn vele daaraan verwante emoties. We kennen ze allemaal. En ook Jezus kende deze emoties. Jezus kende angst en droefheid. En dat gaan we even lezen. Kijk maar wat er geschreven staat in Matteüs 26. En dat is de passage die vindt plaats vlak voordat Jezus verraden wordt met een kus, notabene. Matteüs 26, vanaf vers 36. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten? Ik ga daar bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. En toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken. Jezus was bedroefd en angstig. Zie je dat? Jezus had ook die gevoelens die wij ook kunnen meemaken. En wat je ziet is zo herkenbaar. Jezus staat groot lijden te wachten. Enorme afwijzing. Eenzaamheid. En hij weet het. Hij weet wat er voor hem ligt. En in deze onzekerheid, in deze angst, in deze droefheid, doet hij iets waar we wat aan hebben. Hij wil bij zijn vrienden zijn. Petrus en de twee zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus. Jezus wil bij zijn vrienden zijn. Hij zoekt contact. Hij wil niet alleen zijn. Hij zoekt verbinding, zoals wij dat ook doen. Als er moeilijke situaties op ons pad komen. En hij zoekt verbinding met zijn vader. Hij wil bij zijn vader zijn. Hij wil zijn vader horen. Ik ga nou bidden, zegt Jezus. Dus hij is met zijn beste vrienden en hij wil bidden. Hij zoekt manieren om niet alleen te zijn. En dat is, daar kunnen we veel uit leren. Om hoe wij om kunnen gaan met onzekerheid, met angst, met lijden. Het elimineren van deze dingen, het elimineren van nare dingen in het leven, dat gaat niet. We proberen het soms wel om nare dingen uit ons leven weg te drukken. Maar het lukt niet. Er zijn voor ieder van ons momenten van angst en droefheid, zoals Jezus die ook heeft meegemaakt. Lijden maakt deel uit van het leven. En we moeten leren omgaan met die uitdagingen, met deze gevoelens. De realiteit kunnen we niet aanpassen. Proberen we wel, en iedereen doet dat. Maar het is beperkt wat we daarin kunnen bereiken. Maar in tijden van verdrukking kunnen we wel, net als Jezus deed, elkaars hand vastpakken. En die behoefte is ook groot. En in tijden van verdrukking en van onzekerheid kunnen we wel de Vader zoeken. Kunnen we wel God zoeken. Onze zekerheid bij Hem zoeken. Het gaat bijna vanzelf. En Jezus liet zien in de tuin van Gethsemane dat hoewel Hij die gevoelens had, Hij zich niet alleen door zijn gevoelens liet leiden. Hij deelde zijn gevoelens met de Vader. We lezen even een stukje verder, vanaf vers 39. Hij, dat is Jezus, liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorover gebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. In dit moment van, nou, dit overweldigende moment waarin Jezus voor een stuk lijden stond, waar je echt heel bang voor kunt worden, zocht hij intimiteit met zijn Vader. Daar haalde hij zijn kracht vandaan. En wat ik mooi vind, hij is eerlijk tegen zijn Vader. Hij doet niet stoer of zo, van ik ben niet bang, want u bent toch bij mij. Nee, hij zegt, laat het alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Dat is wat hij zegt. Heer, laat deze, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Want het komt, er gaat zoveel, het vliegt me aan als ik erover nadenk. En dan zegt hij, maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Zo zal het gaan. Zijn gevoelens waren niet leidend. Hij was eerlijk tegen de Vader, maar hij onderwierp ook zijn gevoelens aan de Vader. Hij was eerlijk. En de leerlingen van Jezus vielen in slaap. Op dat misschien wel moeilijkste moment in het leven van Jezus vielen zijn beste vrienden in slaap. En op dat moment was Jezus alleen aangewezen op de Vader en op de Heilige Geest. En ook voor ons. In momenten van ons persoonlijk lijden, onzekerheid, angst, zoeken we steun in menselijke relaties en bij de Heer. En de steun in menselijke relaties kent een beperking. Mensen kunnen nooit volledig voorzien. Dat heb je misschien al wel eens gemerkt. God kan volledig voorzien. En daar waar mensen niet kunnen voorzien, waar hun mogelijkheden tekort schieten, voorziet God. En dat is geweldig. Daarom is het geweldig als twee mensen trouwen, dat ze God uitnodigen in hun relatie. Want waar mensen niet kunnen voorzien, voorziet God. Daarom is het zo krachtig wat Jezus hier laat zien. Zijn vrienden vallen in slaap, maar God is aanwezig. Hij voorziet. Hij voorziet in het leven van Jezus. Maar Hij voorziet ook in jou en in mijn leven. Jezus heeft alles meegemaakt wat wij ook meemaken. Jezus kent onze uitdagingen van het leven. God voorziet in ons leven. God geeft in iedere uitdaging van het leven, geeft God leven, geeft God vrede, geeft God kracht, geeft God energie, geeft God goede moed. Is dat goed nieuws? Dat is goed nieuws. Want we kunnen de uitdagingen van het leven niet wegpoetsen. Die zijn er. Het is niet anders. Daar hebben we mee te maken. In Hebreeën 4 staat het volgende. Ik lees vanaf vers 14. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Fantastische verzen van de schrijver van de Hebreeënbrief. God weet waar wij doorheen gaan. Alles waar jij doorheen gaat, Jezus kent het. We hebben een hoge priester staat hier die met ons kan meevoelen, met onze zwakheden kan meevoelen. En telkens als we hulp nodig hebben, kunnen we die vinden bij God. Kunnen we barmhartigheid en genade vinden bij Hem. Omarm je angst, heb ik opgeschreven. Omarm je zorg en omarm je zwakte. Ontken het niet. De Heer Jezus ontkende dat niet. Op het moment van zijn grootste strijd was hij eerlijk. En erkende hij zijn angst naar de Vader. Laten we onze angst, onze zorg, onze zwakte niet ontkennen. Dan krijg je zo'n rare, onnatuurlijke situatie. Het is er. Waarom zouden we niet eerlijk zijn? Waarom zouden we niet eerlijk zijn als situaties ons aanvliegen? Erken het. Deel het met je vrienden, zoals de Heer Jezus dat deed. En deel het met je hemelse Vader. En door het lijden heen geeft God leven. Want God is een God van leven. Altijd. En in alle situaties wil Hij leven geven, wil Hij zijn leven geven. God is niet de bron van lijden, dat weten we. Ik zeg het er maar even bij. God is niet degene die nu eens even lijden op je pad gaat brengen. Maar lijden is een realiteit in deze wereld waarin alles nog niet perfect is. Het is een realiteit. God is niet de bron van lijden. Gods tegenstander is de bron van lijden en van ziekte en van dood. God is de God van leven. We hebben er net dingen over gehoord toen. De woorden die Ilse heeft voorgelezen. Maar in onze gebrokenheid, en waar in onze gebrokenheid, in onze imperfectie lijden is, en daar loop je tegenaan in je leven, daar kan God iets nieuws tot leven roepen. Daar kan God zichzelf openbaren. Daar kan God leven inblazen. Dat is een thema waar Marco ook over sprak vorige week, als ik het wel heb. God blaast leven. En God voorziet. Hij is er altijd en Hij laat ons nooit alleen. En natuurlijk, als je je leven aanschouwt, als je soms eens terugkijkt op je leven, dan zie je soms seizoenen van wat betere tijden en wat mindere tijden. Maar heel vaak komen de dingen gelijktijdig voor. Komen tegenstrijdige gevoelens en situaties gelijktijdig voor. Blije en verdrietige situaties kunnen vlak bij elkaar zitten. En kunnen bijna op hetzelfde moment voorkomen. We verheugen ons met de ene vriend en we huilen samen met de andere vriend. Ik herinner me dat we een geboortekaartje ontvingen op de dag dat we iemand anders naar het graf droegen. Nou, je kent deze situatie zelf ook in je eigen leven. Het loopt in elkaar over. Ze komen gelijktijdig voor. Worden kinderen geboren, er sterven mensen. Dat is de realiteit van het leven. En misschien vind je het moeilijk te omarmen. Misschien vind je het zelfs een goedkope dooddoener. Maar volgens de Bijbel hebben we een perspectief wat uitreikt over het hier en nu. Er is een perspectief wat zich uitstrekt verder dan het heden. Er is een perspectief wat de eeuwigheid ingaat. Ons verblijf op aarde duurt niet zo lang in het licht van de eeuwigheid. En dit is best spannend, want mensen kunnen je nu een goedkope jongen vinden die makkelijke antwoorden geeft. Maar het is wel wat de Bijbel zegt. We hebben eeuwig leven ontvangen. Als je Jezus kent en erkent, heb je eeuwig leven ontvangen, zegt de Bijbel. Eeuwig is lang. Toch? En hoe lang leven we hier? 80 jaar, 90 jaar? Gemiddeld. Is heel beperkt. Dat kunnen we niet bevatten. Omdat onze tijdbalk is eigenlijk maar op die 90 jaar afgesteld. Maar er is een perspectief wat verder reikt dan het hier en nu. Er is een perspectief wat verder reikt dan de pijn van het heden. Als je daarmee te maken hebt. En ook Jezus had een perspectief wat verder reikte dan de pijn in de tuin van Gethsemane. Ook weer de Hebreeën schrijver zegt het volgende in Hebreeën 12. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Hier wordt beschreven de situatie die we net gelezen hebben in de tuin van Gethsemane. Jezus liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Jezus wist wat er ging komen. Maar Jezus gaf zich vrijwillig, staat er geschreven. En waarom deed hij dat? Niet omdat hij alleen gefocust was op het lijden. Hij deed dat omdat hij dacht aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Er was iets wat groter was. De vreugde die voor hem in het verschiet lag. Hij dacht daarbij aan het eeuwige perspectief. Hij wist dat dit nodig was om tot in eeuwigheid met jou en met mij te kunnen zijn. Hij wist dat dit nodig was om het leven te kunnen geven aan degene van wie hij het meeste houdt. En dat gaf hem vreugde. Jezus kon op zijn moeilijkste momenten denken aan de vreugde die voor hem lag. Paulus zegt in de brief aan de Romeinen het volgende. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst wordt geopenbaard. Ook zo'n tekst met een eeuwig perspectief. Zo'n tekst die ons uittrekt boven het heden. Nou, waarom mensen je vaak kwalijk nemen als je deze teksten gebruikt, en dat begrijp ik wel, is dat het lijkt voorbij te gaan aan de pijn van het heden. Maar de waarheid is dat het niet voorbij gaat aan de pijn van het heden. De waarheid is dat de verwachting voor de toekomst, de hoop voor de toekomst, de goede moed voor de toekomst, een realiteit is in het heden. En een kracht is in het heden. En er is voor iedere gelovige een fantastisch perspectief. En God is in het heden aanwezig. We kunnen nu te maken hebben met vervolging. Valt best mee hier, maar dat kan op bepaalde mate wel aanwezig zijn. Vervolging of met lijden of met misbruik of met mishandeling of dat soort dingen die we net gehoord hebben. Of ziekte. Dat is het heden. Dat doet pijn. Er is een toekomst. Er is een toekomst die anders is. Een toekomst waar Jezus voor aan het kruis is gegaan. Maar Jezus is ook aan het kruis gegaan voor het heden. Jezus is aan het kruis gegaan om in het heden het leven te kunnen geven. Jezus is aan het kruis gegaan om nu al hoop te kunnen geven. Om nu al de realiteit van zijn aanwezigheid te kunnen ervaren. Bruiloft. Vrijdag was er een bruiloft. En het was feest. En ik wil lezen over een andere bruiloft. In Openbaring 21. Openbaring is het laatste boek in de Bijbel. Openbaring is een openbaring van de Heer Jezus aan Johannes. En Johannes heeft het opgeschreven. En Johannes zegt het volgende in de openbaring 21. Johannes zegt: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Fantastisch perspectief, vind je niet? Fantastisch perspectief. Nou, die God die hier beschreven staat, die alle tranen uit hun ogen wist, et cetera. Die God is gisteren, heden en in de toekomst dezelfde God. De God waar hierover geschreven staat, is de God die vandaag in jouw leven aanwezig is. Het is dezelfde God. Onveranderlijk. De God die daar zichtbaar onder de mensen zal wonen, is de God die nu onder ons woont, in je hart woont. Je ziet hem alleen niet, maar hij is hier aanwezig. Het is dezelfde God. Wat in de toekomst beschikbaar is, is nu al beschikbaar. En in onze beperking zou ik haast willen zeggen. We ervaren het niet volledig, voortdurend, permanent in de wereld waarin we leven. Omdat we in een gevallen wereld leven waarin ziekte heerst. En waar wel rouw is en wel pijn is. En die ken je. Maar God is er ook. De God van Openbaring 21 is de God van 2015 Breda Rozenkranskerk. In jouw hart. Het is dezelfde God. En er komt een dag dat alles wat gebroken is, hersteld is. Er komt een dag dat er geen dood meer zal zijn. Geen rouw, geen pijn. Dat God zichtbaar in ons midden is. Dat je maar hoeft te kijken en je ziet hem echt. En nu is dat lastiger. Nu zie je soms heel echt fysiek waar je bang voor bent. En moet je je best doen om God te zien door die situatie heen. Begrijp je wat ik bedoel? Ik denk het wel. Het is de realiteit van ons leven. Harmonie, vrede, blijdschap. Het hoort bij God. En in het heden, dat is het goede nieuws. In het heden kunnen we deze dingen ervaren. En maak je die dingen af en toe mee. Vrede, harmonie, vreugde, blijdschap, liefde. Hele intense dingen die er echt zijn. Vrijdag beleefden wij zo'n dag. Een harmonieuze dag, vol van blijdschap. Feest, een bruiloft. En dat is wat God doet. Hij laat ons ervaren hoe heerlijk het is om harmonie te beleven, om vrede te beleven. Hij laat ons ervaren hoe heerlijk het leven is, hoe heerlijk vreugde is. Hij geeft hoop. Hij is onze hoop. In Openbaring 21, het stuk wat we net lazen, wordt het beeld van de bruiloft gebruikt. Een prachtig beeld. Beeld van de bruid en de bruidegom. Een beeld van liefde. En ik vroeg me af of het toevallig is dat het eerste wonderteken dat de evangelist Johannes beschrijft te maken heeft met een bruiloft. Weet je wat het wonderteken was? Ja? Jezus veranderde water in wijn. Zou het toeval zijn dat het eerste wat beschreven staat weer een bruiloft is? Of zou het een vooruitwijzing zijn naar de toekomst? Zou het een teken van hoop zijn voor jou en voor mij? Zou God ons willen laten weten dat hij op weg naar onze eeuwige toekomst bij ons is? Zou God ons willen laten weten dat hij op onze levensreis vreugde wil geven? Zou God ons willen laten weten dat hij deel wil zijn van onze vreugde en van onze liefde voor elkaar? Zou Jezus ons willen laten weten dat hij voorziet in het heden, op dit moment al, op weg naar de toekomst? Johannes 2. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan: doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten. Elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bediende: vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: schep er nu wat uit. En breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Toen riep hij de bruidegom en zei tegen hem: iedereen zet gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede wijn. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. We hebben een fantastische toekomst. We zien uit naar die bruiloft die komen gaat uit Openbaring 21. Ons leven gaat door bergen en door dalen. Ons leven is niet gevrijwaard van lijden. Vreugde, verdriet, angst en vertrouwen wisselen elkaar af en gaan soms hand in hand. God is bij ons. God geeft goede moed. God helpt ons om verder te kijken dan de pijn die voor ogen is. God helpt ons om het hoekje te kijken naar een dieper perspectief. En in de moeilijkheden openbaart hij wie hij is. In de moeilijkheden leren we soms om hem heel goed voor ogen te houden. En zien we soms hoe hij wil voorzien in ons leven, heel concreet. God voorziet als de wijn op is. God voorziet als de wijn op is in jouw leven. En dan geeft hij de beste wijn die er is. God is deel van ons leven. Nu en in de toekomst. Amen. Amen. Zullen we bidden? Misschien kan de preesgroep naar voren komen. Ik ben u zo dankbaar, Heer, dat u deel van ons leven bent. Ik ben u zo dankbaar, Jezus, dat u gekomen bent naar deze aarde. Ik ben zo dankbaar dat u zich niet heeft laten leiden door de schande van het kruis. Maar dat u zich heeft laten leiden door de vreugde die voor u lag. Dat u zich heeft laten leiden door uw liefde voor ons. Dank u wel dat u uw leven heeft gegeven. Dank u wel dat u in ons midden bent. Op dit moment. Dank u wel dat u ons begeleidt door het leven heen. Met al haar uitdagingen. Dank u wel dat u onze kracht bent. Nu, in het heden. En dank u wel dat u in de toekomst gaat afrekenen met uw tegenstander, met Satan. En dank u dat u tot die tijd onze voorziener bent. En ons geeft wat nodig is. In het lijden, in de pijn. Op datzelfde moment kunnen we uw leven ontvangen op een hele diepe, diepe manier. En dat is mijn gebed. dat u uw leven, u ons uw leven laat ervaren, helpt ervaren. Ik zou je willen vragen, misschien herken je dat misschien is je leven heel, maakt je leven een hele goede fase door. En misschien herken je dat er ook punten van zorg zijn, van pijn zijn, van angst zijn. En misschien wil je ook op die moeilijke plekken het leven van God ervaren. En het begint met te erkennen dat die angst er echt is. Te erkennen dat, of boosheid, of te erkennen dat die gevoelens echt zijn. En eerlijk te zijn naar God. Dit is wat ik ook meemaak in mijn leven. Wanhoop. Gebrek aan vertrouwen. Verdriet. Heer, wilt u in die situatie, wilt u daarin uw leven laten zien? Wilt u in die gevoelens uw grootheid laten zien? Wilt u in mijn leven water in wijn veranderen? Wilt u rijkdom geven op deze momenten en in deze situaties waarin ik het moeilijk vind? Ik bid hier dat u uw leven uitgiet over deze moeilijke situaties in ons leven, uw aanwezigheid. Ik bid dat u ons bij de hand neemt. Ik bid dat uw vrede ons deel zal zijn. En ik bid dat je dat kunt ontvangen deze ochtend. Ik bid dat je hart kunt openen. Voor de dienst was er een woord, het ging over een zaadje wat in de grond geplant werd. En onze verantwoordelijkheid was, de gedachte was, het zaadje ontvangen. Je hart openen. En God geeft het zichzelf. Geeft het leven. Onze verantwoordelijkheid is ons hart te openen. Ruimte te bieden. Zodat God kan geven. Dank u, Heer, dat u voorziet. Altijd. Amen.